Canto 11, hoofdstuk 23. Afzien van het lied van de Avanti, Brahmana. De zoon van Vyasa zei, nadat Uddhava, de grootste van de toegewijden, dit tegen hem had gezegd, prees de leider van de Dasharas, wiens heldenmoed het zo waard is te worden besproken, zijn dienaar voor zijn woorden en gaf hij antwoord. De Allerhoogste Heer zei, O discipel van Brihaspati, in deze wereld is er vrijwel geen deugdzame ziel te vinden die zijn geest in bedwang kan houden als die verstoord wordt door de beledigende woorden van een onbeschaafd iemand. Een persoon wordt niet zo pijnlijk getroffen door pijlen die een gevoelig deel van zijn lichaam doorboren, als door de pijnlijke pijlen van de ruwe woorden van onbeschaafde mensen die vast komen te zitten in zijn hart. Wat dit betreft, Uddhava, wordt er een allerstichtelijkst verhaal verteld. Luister alsjeblieft goed, ik zal het je het nu vertellen. Het verhaal stamt van een bedelmonnik die, nadat hij werd beledigd door slechte mensen, zijn kalmte bewaarde door zichzelf voor te houden dat het plaatsvond als gevolg van zijn daden in het verleden. In Avanti, in het district Malwa, leefde eens een zekere Brahmaan die het zeer goed had met veel rijkdom door zijn brood te verdienen met zaken doen. Maar hij was een miserabel mens vol lust en hebzucht die heel makkelijk in woede verviel. Hij had geen achting voor zijn verwanten en gasten, zelfs niet in woorden, noch bekommerde hij zich met zijn gebrek aan religiositeit op tijd om zijn eigen voldoening. Zijn zoons, aangetrouwde familie, zijn vrouw, dochters en bedienden keerden zich tegen de ellendeling met zijn slechte karakter en onthielden hem in weerzin hun genegenheid. Aldus tekortschietend in zowel dharma als plezier, werden de vijf eisers van het offer, de godheden, boos op die obsessieve schatbewaarder die voor beide werelden, deze en de volgende, verstek liet gaan. Door hen te verwaarlozen verloor hij al zijn krediet, o grootmoedige, en ging al de wilde, waar hij zich met zoveel moeite voor had ingespannen, verloren. O Uddhava, een deel van de wilde van deze zogenaamde Brahmaan werd ingepalmd door zijn verwanten, een deel door dieven, een deel door de voorzienigheid, een deel door de tijd, een deel door de gewone man en een deel door hoger geplaatst gezag. Toen hij zijn bezit was kwijtgeraakt, ontwikkelde zich bij hem die verstoken van religiositeit en plezier, door zijn verwanten werd verwaarloosd, zich zo een moeilijk te dragen zorgelijkheid. Aldus verzonken in gepeins, treurde hij, verstikt door tranen, een lange tijd vol pijn over zijn verloren rijkdom, waarop hij door een grote afkeer werd overvallen voor alle wereldse zaken. Hij hield zichzelf toen voor. Hoe pijnlijk is het om mezelf zo zinloos te kwellen met al dit gezwoeg voor het geld, dat me nog genoegen verschafte, nog het dharma ten goede kwam. Over het algemeen resulteert de rijkdom van schrapers nooit en te nimmer in enig geluk. In dit leven leidt het tot zelfkwelling, en als ze doodgaan, belanden ze ermee in de hel. Hoe zuiver de roep ook is die beroemdheden mogen genieten, of hoe lofwaardig de kwaliteiten van deugdzamen ook zijn, het gaat allemaal teloor met slechts een beetje hebzucht, net als wat witte lepra doet met een bekoorlijke lichamelijke schoonheid. Met het opbouwen, realiseren, doen toenemen, beschermen, spenderen, verliezen van en zich verheugen over kapitaal, moet de mens zwoegen, vrezen, zich zorgen maken en in onzekerheid verkeren. Diefstal, geweld, leugens, dubbelhartigheid, lust, woede, verbijstering, trots, oneenigheid, vijandschap, een gebrek aan geloof, wedijver en de drie gevaren van bedwelming, promiscuïteit en gokken zijn de 15 ongewenste zaken die bij de mens bekend staan als het gevolg van het koesteren van rijkdom. Daarom moet hij die het uiteindelijke voordeel in het leven wil behalen zich verre houden van het onwenselijke dat voor wilde doorgaat. Je broeders, echtgenoten, ouders en vrienden die één zijn in de liefde, veranderen allen van het ene op het andere moment in vijanden vanwege een enkele rode cent. Voor het kleinste beetje geld ontsteken ze van streek in woede en vergeten ze heel snel, als een tegenstander uit op vernietiging, hun welgezindheid en wijzen ze je af in een oogwenk. Zij die er geen waardering voor hebben dat ze als mens een geboorte hebben verworven waar de onsterfelijken voor bidden, met daarnaast zelfs de mogelijkheid van een superieure tweede geboorte, vernietigen hun eigen belang en stevenen af op een naar lot. Welke persoon die het tot dit menselijke bestaan heeft gebracht, deze toegangspoort naar de hemel en de bevrijding, hecht zich nu aan eigendom, een zinledig bereik waar men onderworpen is aan de dood? Als men niet deelt met hen die een aandeel verdienen, de grotere familie van de goden, de zieners, de voorvaderen, de verwanten, de levende wezens en zichzelf, komt men ten val als een geldbeluste jaksje. Wat moet je als een oude man nu beginnen, als je verdwaasd door je jeugd, kracht en wilde, de middelen waar een slim mens zich van bedient om alles voor elkaar te krijgen, je leven hebt verspild met het najagen van geld en status en dergelijke? Hoe kan zelfs een intelligent mens ten prooi vallen aan een nimmer eindigende, hopeloze jacht op rijkdom? De hele wereld verkeert hoogst verbijsterd in de ban van een of andere onvermijdelijke begoochelende macht. Wat hebben de goederen of zij die ze verschaffen voor nut, of wat voor zin hebben de zinsobjecten of de mensen die je proberen te behagen? Oftewel, wat voor zin heeft het voor iemand die verkeert in de greep van de dood om zich bezig te houden met baatzuchtige handelingen die hem alleen maar nog weer een volgende geboorte opleveren? De Allerhoogste Heer, de hoogste persoonlijkheid die al de goden omvat en die tevreden over mij me leidde tot deze staat van onthechting, vormt de boot voor de ziel om de materiële oceaan over te steken. Met de tijd die me nog rest in mijn leven, zal ik, vrij van verwarring over mijn ware eigenbelang, mijn lichaam de nodige beperkingen opleggen en de vrede in mezelf vinden. Mogen de goden, de heersers over de drie werelden, met mij hier blij mee zijn? Was het niet Katvanga die in een mum van tijd de geestelijke wereld bereikte? De Allerhoogste Heer zei, aldus tot een besluit gekomen, ontwarde de zeer vrome Brahmaan van Avanti de knopen van verlangen in zijn hart en werd hij een vreedzame en stille bedelmonnik. Hij trok alleen en onopvallend rond door deze wereld en ging met zijnzelf, zijn zinnen en levensadem onder controle, haar steden en dorpen binnen om te leven van de liefdadigheid. Toen ze hem zagen als een oude, vieze bedelaar, onteerden mensen van lagere komaf hem met vele beledigingen, o gezegende ziel. Sommigen beroofden hem van zijn drievoudige staf, zijn bedelnap, zijn waterpot en zijn zitplaats, en anderen namen zijn gebedskralen en zijn gescheurde vodden weg. Die lieten ze hem dan zien, boden ze hem opnieuw aan en pakten ze dan weer van de wijze af. Als hij aan de rivieroever zijn deel van het voedsel wilde genieten dat hij met bedelen had vergaard, plasten de grote zondaars erop en spuugden ze op zijn hoofd. Hij die naar zijn gelofte van stilte niet sprak, daagden ze uit te spreken, hem afranselend als hij zich stilhield. Sommigen zeiden, deze hier is een dief, en bonden hem vast met een touw, terwijl anderen riepen, bind hem vast, knevel hem. Sommigen maakten hem met minachting verwijten als, deze hier is een religieuze hypocriet, een bedrieger die zijn rijkdom verloor, door zijn familie werd uitgestoten en zich nu maar hierop heeft toegelegd. Zie toch hoe deze persoon, die in stilte zijn doel zo machtig en standvastig nastreeft als de koning van de bergen, zo vastbesloten is als een bedrieglijke kraanvogel. Sommigen dreven met dergelijke opmerkingen de spot met hem, terwijl anderen een kwalijke lucht lieten waaien en de Brahmaan vastketenden en gevangen hielden als een huisdier. Aldus onderworpen aan de drie vormen van opleggingen, zoals je aangedaan door anderen, door hogere machten en door je eigen natuur, begreep hij dat wat hem ook overkwam, hem door het lot werd toebedeeld. Beledigd door laag bij de grondse mensen, die hem uit zijn tent probeerden te lokken, zong hij, vastbesloten tot het goede, zich strak aan zijn plichten houdend, het volgende lied. De Brahmaan zei: deze mensen zijn niet de oorzaak van mijn geluk of ongeluk. Nog is het te wijten aan de halfgoden, mijn lichaam, de planeten, mijn karma of de tijd. Het is, zoals het heersend gezag dat stelt, niets dan de geest die er de oorzaak van is dat men ronddraait in de kringloop van het materiële leven. De geest, die de kwaliteiten van de geaardheden verwerft, wordt heel sterk als gevolg van hen en geeft aldus aanleiding tot de verschillende soorten van witte, goede, rode, hartstochtelijke en zwarte, onwetende handelingen die leiden tot de condities, de maatschappelijke klassen, corresponderend met die kleuren. De niet betrokken superziel van bovenzinnelijke verlichting heeft als een vriend zijn bestaan naast en is getuige van de worstelende geest die, met het beeld dat hij van de wereld draagt, de zinsobjecten omarmt. Het is in de betrokkenheid bij de geaardheden van de natuur dat de individuele ziel, verbijsterd door die geest, verstrikt raakt in de gehechtheid. Liefdadigheid, je voorgeschreven plicht, niyama, yama, het luisteren naar de geschriften, vrome werken en de zuivering door geloften, houden allen het onderwerpen van de geest in en hebben de verzonkenheid van de geest, samadhi, ten doel, die het allerhoogste, de zelfverwerkelijking van de yoga vormt. Wat voor nut hebben schenkingsrituelen en dergelijke voor iemand wiens geest tot rust kwam door perfect in hem verankerd te zijn? Of waarom zou je daarnaast je met deze processen van distributie en zo meer bezighouden als je de weg kwijt bent met een geest die je niet onder controle hebt? Andere goden en de zinnen waar ze voor staan, hebben altijd onder controle gestaan van de geest die zichzelf nimmer beheersen laat door iets of iemand anders. Hij vormt een angstwekkende god sterker dan de sterksten en daarom is degene die in de vorm van zijn mantra's hem onder controle weet te krijgen, de god van de goden. Sommigen die deze moeilijk te verslaan vijand met zijn onbedwingbare neigingen die het hart kwellen, niet weten te beteugelen, maken zinloos ruzie met andere stervelingen in deze wereld en spreken dan verdwaasd van vrienden, neutralen en vijanden. Mensen die met heel hun geest verkeren in de greep van hun lichaam, denken in termen van ik en mijn en zijn daardoor verblind in hun intelligentie. Vanwege deze moeilijk te overwinnen illusie van dit ben ik en dat is iemand anders, dwalen ze rond in het duister. Als je zegt dat Adibhautika, een andere mens, de oorzaak van je geluk of leed is, kan je je afvragen wat dit inhoudt voor de ziel. Geluk en leed zijn zo bezien aardse zaken niet eigen aan de ziel die zijn geluk vindt op basis van zelfverwerkelijking. Op wie moet je kwaad zijn over de pijn als je tong toevallig wordt gebeten door je eigen tanden? Als je zegt dat Adidaivika, de goden verantwoordelijk zijn voor je lijden, hoe houdt dat dan verband met je ziel? Dat lijden heeft betrekking op de veranderlijkheid van de zinnen en hun heersers waar je ziel los van staat. Op wie moet een levend wezen nu kwaad zijn als het ene lichaamsdeel het andere pijn doet? Beweer je dat de ziel zelf, adhyatmika, de oorzaak zou zijn van je geluk en leed, dan maakt zo'n verschil deel uit van je eigen aard. Maar hoe kan je nu een schuldige aanwijzen als er alleen de ziel is en niets daarbuiten, ook geen geluk of leed? Dat verschil zou dan immers onwerkelijk zijn. Als de planeten de directe oorzaak zouden zijn van je geluk en leed, hoe kan dat dan verband houden met de ziel die niet geboren wordt? De hemellichamen hebben betrekking op dat wat geboren werd. Een planeet verkeert enkel in moeilijkheden door andere planeten, zeggen ze, de astrologen. Dus op wie moet de persoon, onderscheiden van zijn lichaam en zijn planeetstanden, nu kwaad worden? Als je ervan uitgaat dat je karma de oorzaak is van je geluk en leed, wat heeft dat karma dan voor je ziel te betekenen? Duidelijk is dat de levengevende persoon enerzijds en dit tot leven gewekte lichaam anderzijds, dat toegerust is met bewustzijn en op zichzelf niet leeft, geen van beiden de grondoorzaak van het karma vormen. Wat blijft er dan nog over om je druk over te maken? En als we zeggen dat de tijd de oorzaak van ons geluk en leed zou zijn, hoe zit dat dan met de ziel in dat idee? De ziel is niet gelijk aan de tijdverschijnselen, zoals een vuur niet gelijk is aan zijn hitte en sneeuw niet gelijk is aan de kou. Op wie moet je nu kwaad worden als er geen dualiteit bestaat in de bovenzinnelijke positie? Voor hem, de geestelijke ziel superieur in bovenzinnelijkheid, bestaat er niet van wie dan ook, van welke kant dan ook of op welke manier dan ook de invloed van de dualiteit van geluk en leed, de invloed van de wereld van tegenstellingen zoals je die ziet met het zich opwerpende valse ego van de geest die in de greep verkeert dat gestalte geeft aan het materiële bestaan. Hij die tot dit inzicht komt heeft niets te vrezen van de materiële schepping met al haar levende wezens. Door Mukunda's voeten te vereren, zal ik de zo moeilijk te overwinnen oceaan van materiële onwetendheid over kunnen steken. Ik ben hier zeker van, dankzij de genade van de grote zieners uit het verleden, of de Acharya's, die stevig verankerd waren in de aanbidding van de Allerhoogste Ziel. De Allerhoogste Heer zei, terwijl zijn rijkdom verloren was gegaan, en hij onthecht was geraakt, terwijl hij zijn huis achter zich had gelaten en hij zonder neerslachtigheid over de aarde rondtrok, gaf de wijze, ondanks dat hij beledigd werd door schurken, zijn plichtsbetrachting niet op en sprak hij dit lied. Er bestaat geen andere oorzaak van geluk en leed dan de verbijstering van iemands geest die in het materiële bestaan uit onwetendheid vrienden, neutralen en vijanden in het leven riep. Daarom, mijn beste, breng in ieder opzicht met een intelligentie die in mij is verzonken, de geest onder controle en bereik al dus verbonden de essentie van de wetenschap van de yoga. Wie dan ook die met volle aandacht mediteert op, anderen doet luisteren of zelf luistert naar dit lied gebaseerd op de kennis van het absolute, zoals gezongen door de bedelmonnik, zal zeker nimmer weer overweldigd worden door de dualiteiten van geluk en verdriet.